denken met elkaar over Jozef. En dat doen we inderdaad aan de hand van Matteüs 1, vers 1 tot en met 25. En ik zeg bewust 1 tot en met 25, omdat ik toch het hele gedeelte met u wil lezen. Omdat het gedeelte waar we nadrukkelijk bij willen stilstaan vanmorgen, de versen 18 tot en met 25, dat we die toch ook wel in de context willen zien. En dat heeft alles te maken met de geboorte van Jezus Christus natuurlijk. We beginnen vers 1, vers 1. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En dan volgt een geslachtsregister. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob en Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. Peres verwekte Gesron en Gesron verwekte Aram. Aram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nachesson en Nachesson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David, de koning. David de koning verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was. Salomo verwekte Rehabiam en Rehabiam verwekte Abia. Abia verwekte Asa en Asa verwekte Jozefat. Jozefat verwekte Joram en Joram verwekte Uzzia. Uzzia verwekte Jotam. Jotam verwekte Agas. Agas verwekte Hiskia. Hiskia verwekte Manasse en Manasse verwekte Amon. En Amon verwekte Jozia. En Jozua verwekte Jechonia en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonia Sealtiel. En Sealtiel verwekte Zerubabel. En Zerubabel verwekte Abiud. En Abiud verwekte Eljakim. En Eljakim verwekte Azor. En Azor verwekte Zadok. En Zadok verwekte Achim. En Achim verwekte Eliud. En Eliud verwekte Eleazar. En Eleazar verwekte Matan. En Matan verwekte Jacob. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap zijn 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn 14 geslachten. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. En Jozef, haar man, wilde haar niet onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heer verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld werd. Waardoor de Heer gesproken is door de profeet Jesaja. Toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven, vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heer hem bevolen had en hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had en hij gaf hem de naam Jezus. Tot zover de schriftlezing van morgen. Ik hoop dat u uw Bijbeltje op uw schoot houdt. Want dat maakt het denk ik makkelijker om de preek van vanmorgen ook te volgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Genealogie, misschien kent u dat woord wel, is het doen van onderzoek naar je familiestamboom. Je wilt ontdekken van waar je roots liggen, waar je wortels liggen. Van wie je er eentje bent. Wie je voorouders zijn. Waar ze vandaan komen. Wat ze hebben gedaan. En vaak is het uit pure nieuwsgierigheid die mensen ertoe aanzet om een familiestamboom uit te pluizen. Nou, Matteüs begint eigenlijk soortgelijk. Hij begint met zijn evangelisch verslag met het vermelden van een familiestamboom. En dat niet zomaar van een mens, maar van de Godmens Jezus Christus. Vers 1a zegt het geslachtsregister van Jezus Christus. In de grondtekst, het Grieks, staat daar het boek van de genesis van Jezus Christus. Oftewel, het begin of de oorsprong van Jezus Christus. Het doet ons denken aan ons eerste Bijbelboek in de Bijbel, het boek Genesis. En dat opent namelijk ook in het begin schiep God. En vervolgens wordt het ontstaan van de wereld en van de mensen beschreven. Met aansluitend de stamboom of het geslachtsregister van 9 op 1 volgende generaties mensen. En telkens wordt daar tot 9 keer toe letterlijk vermeld in het Hebreeuws: dit zijn de geboorten van. In onze Bijbel staat er dan telkens: dit zijn de afstammelingen of nakomelingen van. Of soortgelijke woorden, afhankelijk van de Bijbelvertaling die u gebruikt. Maar je zou dus even goed kunnen zeggen: dit is de genesis van. Want het gaat in Genesis over de oorsprong, over het begin, het ontstaansgeschiedenis van de wereld en de mens. En, niet te vergeten, over de relatie die God begint met de mens, en in het bijzonder met Israël. Nou, het Matthäus-evangelie is dus ook een soort genesis. Want dit eerste boek van het Nieuwe Testament luidt namelijk de herschepping in van de wereld en de mensen. Van een nieuw begin door God in de laatste Adam, Jezus Christus. Het laat ons zien hoe God door zijn Zoon, Jezus Christus, de relatie met de in zonde vervallen mens weer herstelt. En daarom maakt Matthäus aan het begin van zijn evangelieverslag meteen al duidelijk wie Jezus Christus is en wat zijn herkomst is, van wie hij er eentje is. Door het noemen van zijn geslachtsregister of de geboortegeschiedenis wil hij bovendien laten weten dat Jezus Christus een rechtstreekse nakomeling is van zowel de aartsvader Abraham als koning David. Want we hebben gelezen, hij was een zoon van Abraham en een zoon van David. Als zoon van Abraham vervult Jezus Gods belofte aan Abraham dat in hem alle volken op de aarde gezegend zullen worden. En als zoon van David verwerft hij het recht om voor altijd te zitten op de troon van David. Zoals God ook al heeft beloofd. Maar daarover straks nog iets meer. Nou, zoals u wellicht is opgevallen, wordt de geboorte van Jezus in vers 16 anders beschreven. In de voorgaande versen, 2 tot en met 15, wordt steeds gezegd: die verwekte die en die verwekte die. Abraham verwekte Isaac en Isaac verwekte Jacob. En Jacob zijn beurt verwekte Juda en zijn broers enzovoort. Als een steeds terugkerend refrein. Drie groepen van elk 14 generaties worden zo van vader op zoon uitvoerig beschreven. Maar, aangekomen bij de geboorte van Jezus, schrijft Matthäus niet: en Jozef verwekte Jezus. Nee, want dat zou een onwaarheid zijn. Nee, hier staat vers 16: en Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie, uit Maria, is geboren Jezus die Christus genoemd wordt. Dus zonder het met zoveel woorden te zeggen, laat Matthäus zijn lezers alvast weten dat er met de geboorte van Jezus Christus wel iets heel bijzonders aan de hand is. Hij ligt als het ware een tipje van de sluier op dat met diens geboorte de lang verwachte Messias, de Christus, is gekomen. En die is niet alleen de zoon van Abraham en de zoon van David, maar voor alles de geliefde zoon van God de Vader, die als een mens ter wereld is gekomen. En vervolgens beschrijft Matthäus de geboorte van Jezus door de ogen van Jozef. Dit in tegenstelling tot de evangelist Lucas. Die beschrijft de geboortegeschiedenis door de ogen van Maria. Bij Lucas is Jozef een figurant. Maar hier, bij Matthäus, speelt hij een hoofdrol in de vervulling van Gods bijzondere belofte. En over Jozefs rol bij Jezus' geboorte willen we nadenken aan de hand van 3 punten. In de eerste plaats Jozefs ontdekking, dat Maria zwanger is geworden. In de tweede plaats Jozefs plan om in stilte van Maria te scheiden. En in de derde plaats Jozefs gehoorzaamheid om te doen wat God van hem vraagt. Het eerste punt, Jozefs ontdekking. In vers 18a hebben we gelezen, de geboorte van Jezus was als volgt. Nou, dat vers, dat verwijst natuurlijk weer terug naar het begin van het hoofdstuk, vers 1. Want geboorte is, zoals gezegd, een soortgelijk woord als geslachtsregister in vers 1. Zodat we dus ook kunnen lezen, het is de genesis, het begin of de oorsprong van Jezus was als volgt. En vervolgens beschrijft hij hoe Jezus Christus is geboren, vers 18b. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. In de allereerste plaats lezen we hier dat Maria dus met Jozef in ondertrouw was. En andere vertalingen zeggen uitgehuwelijkt of verloofd. Ik denk dat de HSV hier de betere vertaling is. Omdat zij precies zegt wat er is gebeurd. Want u moet weten dat in die tijd een huwelijk werd geregeld door de ouders. En veelal op vrij jonge leeftijd van de kinderen. En, niet te vergeten, met of zonder goedkeuring van de kinderen. De ouders van de jongen kozen het meisje uit met wie hun zoon zou moeten trouwen. Waarna de ouders van het meisje dan al dan niet konden instemmen met een voorgenomen huwelijk. Als het meisje dan 12 of 13 jaar oud was, werd dat voorgenomen huwelijk dus juridisch bindend verklaard door het ondertekenen van een huwelijkscontract in het bijzijn van 2 of meer getuigen. En in dat contract beloofden de jongen en het meisje elkaar dan altijd trouw te zullen blijven. En vanaf dat moment waren de jongen en het meisje met elkaar in ondertrouw. En deze ondertrouw duurde dan ongeveer een jaar. En dat gold dan als tijd van voorbereiding, maar ook als tijd van bevestiging van elkaars trouw en toewijding. En daarna werd dan het huwelijk gevierd. De bruidegom, vergezeld door zijn getuigen, bracht zijn bruid dan vanuit het ouderlijk huis van haar naar zijn eigen huis. En daar werd dan een groot feest gevierd wat wel een week kon duren. Nou, dat is ongeveer een beetje zoals het toen aan toe ging. En op het eerste gezicht zou je kunnen zeggen dat de periode van ondertrouw dus veel lijkt op onze tijd van verloving. Vandaar ook dat sommige vertalers spreken over verloving. Maar toch, er zijn wat levensgrote verschillen. Zo mag je bij ons een verloving verbreken als je dat nodig acht. Maar de ondertrouw was voor de Joden even heilig als het huwelijk zelf. En kon alleen dus worden verbroken door een scheiding volgens de wet van Mozes. En een tweede verschil is dat de jongen en het meisje, als ze eenmaal in ondertrouw waren, als echtpaar door het leven gingen. Zodat de jongen vanaf dat moment al volledige zeggenschap had over zijn vrouw. Zelfs als ze nog niet eens bij elkaar woonden. En in de laatste plaats werd bij overlijden de jongen een weduwnaar genoemd en het meisje weduwe. Nou, in het jaar dat Jozef en Maria in ondertrouw zijn gegaan, blijkt Maria op enig moment al zwanger te zijn geworden. Nog voordat zij samengekomen waren, staat er. Nog voordat er plaats had gevonden dat een seksuele gemeenschap had plaatsgevonden, ontdekte Jozef dat zijn vrouw Maria in verwachting was. En dat was kort na haar bezoek van 3 maanden aan haar oudere nicht Elisabeth. Niemand in Nazareth was daarvan op de hoogte. Want vers 19a zegt dat Jozef onopgemerkt haar wilde verlaten. De NBG-vertaling zegt in stilte van haar wilde scheiden. Gelukkig vertelt Matthäus ons aansluitend de oorzaak van Maria's zwangerschap. Zij is op bovennatuurlijke wijze zwanger geworden door middel van de Heilige Geest. Gods Geest heeft ingegrepen in het leven van Maria. Een ongelooflijk groot wonder. En Maria weet het al. Want de engel Gabriel had het haar immers al aangezegd. Lucas 1, vers 35b zegt: de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. Maria weet dus al wat haar is overkomen. Maar Jozef nog helemaal niet. En dat moet voor hem denk ik wel een geweldige schok zijn geweest. Toen hij bemerkte dat Maria in verwachting was. En daarbij wist hij één ding heel zeker. Hij was niet degene die met haar in bed was geweest. Dus zal hij zich ongetwijfeld hebben afgevraagd. Maar wie dan wel? Laten we vanmorgen of een ogenblik even in de schoenen van Jozef gaan staan. Je bent een jongen van pakweg nog geen 20 jaar oud. Een tiener, denk ik. En je bent verliefd geworden op het meisje dat je ouders hebben uitgekozen. Je denkt haar al redelijk goed te kennen. En je bewondert haar om haar eenvoud en haar oprechtheid in leer en leven. En dan op zekere dag ontdek je tot je grote schrik dat ze zwanger is geworden van een ander. Hoe denken jullie dat Jozef zich zal hebben gevoeld? Wat zal er door hem heen zijn gegaan? Wat zal hij allemaal hebben gedacht? Zou hij woedend zijn geweest, gefrustreerd, diep teleurgesteld, wellicht radeloos geworden? En wat zal hij tegen Maria hebben gezegd? Zal hij haar ernstige verwijten hebben gemaakt? Zo van, waarom, Maria? Hoe heb je het nu kunnen doen? Ik houd van jou, je bent mijn vrouw. Ik heb Marijn voor het huwelijk bewaard. Waarom kon jij dat niet? En wat denk je, hoe zal Maria hebben gereageerd op haar beurt naar Jozef? Zal ze hem hebben verteld van de engel Gabriel, die haar had gezegd dat de kracht van de Heilige Geest over haar zou komen? En dat uit haar de Zoon van God zou worden geboren? En zo ja, als ze dat heeft gedaan, zou Jozef dat hebben geloofd? Zou iemand hebben durven geloven wat Maria dan gezegd heeft? Kunnen we ons enigszins indenken hoe stressvol dit ook voor Maria moet zijn geweest? Een tienermeisje. Op bovennatuurlijke wijze zwanger geworden. Het is aan mensen niet uit te leggen. En daarbij komt nog dat niet alleen haar eer, maar ook haar leven op het spel staat. Immers, volgens de wet van Mozes moest overspel bestraft worden met de dood door steniging. In de wet van Mozes staat, zo lezen we in Deuteronomium 22, vers 23 en 24, wanneer een meisje nog maagd is, maar in ondertrouw met een man, en een andere man treft haar binnen de stad aan en slaapt met haar, dan moet u beide, zowel meisje als de dader, naar buiten brengen, naar de poort van de stad, en u moet hen met stenen stenigen, zodat zij sterven. Begrijpt u nog beter wat van Maria werd gevraagd? Welk geloof van haar werd gevraagd? Om te kunnen aanvaarden dat zij op bovennatuurlijke wijze zwanger zou worden, met alle denkbare risico's die daaraan vastkleven. Maar hoe ongelooflijk de boodschap van engel Gabriel ook in haar oren zal moeten hebben geklonken, toch was Maria bereid om zich in gehoorzaamheid te onderwerpen aan het gezag van God. Haar ontvankelijke geloof voor datgene wat God had gezegd, gaf haar de kracht en de volharding om te aanvaarden wat menselijkerwijs onmogelijk is. Alleen door haar bereidwillige geloofsgehoorzaamheid kon zij de engel Gabriel in alle nederigheid antwoorden: zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Maar we hebben dat dilemma van Maria nu gezien. Maar zien we ook het dilemma van Jozef. Jozef houdt heel erg veel van Maria, zijn vrouw. Maar hij houdt ook erg veel van de wet van Mozes. Want vers 19b zegt dat Jozef rechtvaardig, vroom was. Tzadik staat er in het Hebreeuws. Iemand die de Heere van harte oprecht vreest. En die onberispelijk naar Gods geboden en verordeningen wilde leven. Hetzelfde wordt gezegd van de priester Zacharias en zijn vrouw Elisabeth. Ook zij waren rechtvaardig. En van de oude Simeon in de tempel. Dus je zou kunnen zeggen, als tienerjongen al legde Jozef er alle eer in om zich in het dagelijks leven aan de wet van Mozes te houden. Maar ja, volgens die wet mocht hij niet samenleven met een meisje dat hem ontrouw was geworden. Vreemdgaan of overspel maakt hij als man en als vrouw onrein. En daarmee volkomen ongeschikt voor het huwelijk, althans volgens de wet. Het laat zien dat God de allergrootste waarde hecht aan reinheid en zuiverheid. Ook in ons leven. En voor hem is de seksuele gemeenschap dan ook een heilige zaak die uitsluitend binnen het huwelijk mag worden beleefd. Dus kun je nu de vraag stellen, ja, wat moet Jozef nu doen om zijn probleem op te lossen? Kijk, een abortus was in die tijd nog niet mogelijk. He, zoals vandaag de dag zoveel ongewenst zwangere tienermeisjes kiezen voor abortus. Volgens de Stichting Schreeuw om Leven worden in ons land jaarlijks 40.000 ongewenste zwangerschappen beëindigd door abortus. En achteraf vaak nog tot groot verdriet en intense spijt van de tienermeisjes zelf. Maar zoals gezegd, die optie had Jozef niet. Maar welke dan wel? Nou, de wet van Mozes bood Jozef twee mogelijkheden. Hij kon de scheiding regelen via een rechtszaak. Zodat de schande van Maria openlijk bekend zou worden. En niet te vergeten, ook zijn onschuld, die van Jozef, aan het licht zou komen. Of, dat was de tweede mogelijkheid, hij kon van Maria scheiden door haar ouders een scheidingsbrief te schrijven. En die haar mee te geven in het bijzijn van 2 of 3 getuigen. Mozes had het schrijven van zo'n scheidingsbrief schoorvoetend aan het Joodse volk toegestaan. Vanwege de hardheid van hun hart, zou Jezus later zeggen. Mozes wilde op die manier de wildgroei in echtscheidingen die in zijn tijd plaatsvonden nog enigszins reguleren en hopelijk ook afremmen. Zijn gedachte was dat bij het schrijven van zo'n brief de man nog eens heel goed bij zichzelf zou bedenken, bij zichzelf te raden zou gaan, of de reden waarmee hij zijn vrouw wilde wegsturen ook wel juist was. Nou, Jozef als vrome, wetsgetrouwe Jood wilde dus doen wat de wet van Mozes hem vroeg om te doen. Maar hij kon het eenvoudig niet over zijn hart verkrijgen om Maria door een rechtszaak, een openlijke rechtszaak, het stempel van overspelster op te drukken. Jozef wilde, vers 19c, haar in het openbaar niet te schande maken. Hij wilde Maria niet publiekelijk laten bespotten en vernederen. En zo mogelijk, dat was de consequentie ook, laten doden door steniging. En daarom had hij het plan opgevat, en dat is ons tweede punt, om in stilte te scheiden van Maria. Hij wilde, vers 19a, haar onopgemerkt verlaten door middel van zo'n scheidingsbrief. Zodat Maria daardoor niet meer wettelijk verplicht was om met hem te trouwen. Nou, uit dit onzelfzuchtig voornemen van Jozef blijkt zijn grootsheid, denk ik. Je zou kunnen zeggen, zijn hart wint het van zijn geweten. Zijn liefde voor Maria is groter dan zijn recht op genoegdoening. Niet de letter, maar de geest van de wet staan bij hem voorop. Zijn barmhartigheid en genade roemen tegen de wet. Hij wil van Maria genadig en barmhartig zijn. Zoals de God, de Vader, genadig en barmhartig wil zijn voor zondige mensen. Weet u, en als Jozef dat zo in zijn hart overweegt, wat hem te doen staat, dan grijpt God weer in. En ik vind dat prachtig. De Heere laat deze godvrezende tiener niet aan zijn lot over. Hij laat hem niet worstelen, maar wat hij erg moeilijk vindt om te doen, namelijk scheiden van zijn geliefde Maria. We lezen in vers 20. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. Een engel verschijnt in een droom aan Jozef. Wellicht Gabriel wel, wie zal het zeggen? Zijn naam staat er niet bij. Maar op ons komt dat wel een beetje vreemd over, hè? Een engel die in een droom verschijnt. Maar de Bijbel leert dat God vaker, al dan niet via een engel, in een droom tot mensen spreekt. Het is een manier, een middel die God soeverein kan gebruiken om zich aan mensen te openbaren. Maar, dat is het tegenovergestelde, de Bijbel leert ook dat niet alle dromen een openbaring van God bevat. Dus moeten we wel elke boodschap die we van God menen of denken te ontvangen, of dat nu in een droom is of niet, eerlijk willen toetsen aan het woord van God. Want één ding staat vast, een boodschap die we menen van God te ontvangen, kan nooit strijdig zijn met wat Gods woord ons leert. Nou, de engel vertelt Jozef, tot zijn niet geringe verrassing, kunnen we wel zeggen, dat zijn vrouw Maria hem niet ontrouw is geweest. Hem niet bedrogen heeft. Want, zegt de engel, het kindje in haar buik is niet verwekt door een man van vlees en bloed, maar door de kracht van God, de Heilige Geest. En hieruit kunnen we ook concluderen dat uit die boodschap van de engel, dat Jozef dus echt niet wist hoe Maria zwanger was geworden. Er moest dus wel een engel van God aan te pas komen om hem dat duidelijk te maken. Maar zo kunnen we de vraag stellen, hoe zou het anders hebben kunnen gaan? Hoe had Maria dan moeten bewijzen dat zij Jozef niet had bedrogen? Alleen God zelf kon Jozef daarvan overtuigen, toch? Ja, de maagdelijke geboorte van Jezus is net als toen ook nu moeilijk te geloven, te begrijpen. Veel mensen wijzen dit bovennatuurlijk ingrijpen van God dan ook resoluut af. Alsof voor God iets te onmogelijk of iets te wonderlijk zou zijn. Gods geest is immers tot alles in staat. Hij maakt uit het niets de hele schepping. Zijn scheppingskracht bracht alles tot stand. En dus ook alle leven op aarde. Nou, diezelfde scheppingskracht werkte nu in het lichaam van Maria. Gods geest verwekte bij haar het nieuwe leven. En je zou kunnen zeggen dat God nog steeds op die manier werkt in de wedergeboorte van mensen. Want een kind van God word je ook alleen maar door een bovennatuurlijk ingrijpen van God zelf. Het is Gods geest die onze geest bevrucht en die in ons nieuw leven verwekt. Wedergeboorte is een uit God geboren worden, zegt ook de evangelist Johannes. Het is een scheppingsdaad van God. Je wordt een nieuwe schepping. Een volledig nieuwe mens die er voorheen niet is geweest. Overigens, God had deze bovennatuurlijke geboorte van Jezus al voorzegd in Genesis 3, vers 15. En daar zegt hij: en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u, dat is de slang, en de vrouw, Eva, en tussen uw nageslacht van de slang en haar nageslacht. En dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. God zegt hier dus tegen Satan dat het zaad van de vrouw, Eva, hem de kop gaat kosten. En dus niet, wat je menselijke wijs zou kunnen verwachten, het zaad van een man. We weten dat met het zaad van de vrouw niemand anders dan Jezus zelf is bedoeld. Hij is het beloofde nageslacht. En dus niet van Adam, door wie de zonde in de wereld is gekomen, maar van Eva, de moeder van alle levenden. Als nazaad van Eva zou Jezus Christus aan het kruis van Golgotha de macht van de Satan voorgoed verbreken. En daaruit kunnen we ook afleiden dus dat er geen enkele andere manier bestond, mogelijk was geweest, om Jezus geboren te laten worden. Want als Jezus geen menselijke ouders zou hebben gehad, kon hij nooit als mens geboren worden. En dus nooit aan ons volkomen gelijk zijn geworden. Maar als hij een menselijke vader zou hebben gehad, als Adam zijn vader was geweest, bij wijze van spreken, dan zou hij dus niet zonloos zijn geboren, maar deel hebben gekregen aan onze zondige natuur. En dus bleef er maar één optie over. Zoals Paulus schrijft in Galaten 4, vers 4. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. En hoe deed hij dat? Wel, vervolgt het vers, door hem te laten worden geboren uit een vrouw. En in de grondtekst staat daar weer eenzelfde woord, afgeleid van het woord Genesis. Wat betekent is geworden of voortgekomen uit. Dus de King James Bijbel vertaalt dit dan ook terecht met made of a woman. Gemaakt van een vrouw. De Heilige Geest van God deed Jezus Christus worden geboren uit de maagd Maria. Een vrouw. En daarom is Jezus de volmaakte zoon des mensen en tegelijkertijd de volmaakte zoon van God. Hij werd geboren uit een zondige vrouw, maar ook uit de zondeloze God. Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, de prins der predikers, zei het zo. Hij is geboren uit een vrouw, opdat hij als mens ter wereld zou komen, maar niet uit de wil van een man, opdat hij zonder zonde zou zijn. In vers 21 zegt de engel dan tegen Jozef dat hij het kindje de naam Jezus moet geven. Eerder had de engel Gabriël dit al tegen Maria gezegd, maar hier ontvangt Jozef specifiek dezelfde opdracht van God. Omdat hij, hoewel hij niet de biologische vader is, toch door de namengeving publiekelijk zal erkennen dat Jezus zijn aangenomen kind is. Jozef, als zoon van David, aanvaardt de grotere zoon van David als zijn wettig kind. En hierdoor krijgt Jezus ook een rechtmatige claim op de troon van koning David. En dat is heel belangrijk. Want als Jezus geen wettige afstammeling van David zou zijn geweest, kon hij ook nooit de Messias zijn geweest. Immers, de Messias zou komen uit het huis van David. Dat was al voorzegd door de Oud-Testamentische profeten. Jesaja bijvoorbeeld had al geprofiteerd dat uit de afgehouwen tronk van Izii een beeld van het vervallen koningshuis van David, een twijgje zal opgroeien. En de profeet Jeremia had voorzegd dat God voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan die als koning zal regeren. En ook de profeet Amos had aangekondigd dat God op zekere dag de vervallen hut van David, ook weer een beeld van het vervallen koningshuis van David, zal oprichten. Dus God heeft zelf duidelijk gemaakt dat hij een begin zal maken met de vestiging van de troon van koning David voor eeuwig. Naar zijn eigen belofte zal er dus altijd een nakomeling van koning David op de troon zitten. En als grote nakomeling van David is Jezus Christus degene die voor eeuwig koning zal zijn. Overigens, de naam die Jozef moet geven, Jezus, was op zichzelf niet zo bijzonder hoor, als wij soms denken. Kijk, velen gaven in die tijd hun kind de naam Jezus. En dat deden ze als teken van hoop op de komst van de lang verwachte Messias. De Messias die Israël zou verlossen van haar vijanden. De Joodse geschiedschrijver Josephus noemt in zijn geschriften maar liefst 12 mannen met de naam Jezus. En ook nu komen we die naam nog steeds vaak tegen, hè, in Spaanstalige landen. De naam Jezus, Yeshua, is dus op zich niet bijzonder. Maar ze is afgeleid van Joshua, Jehoshua in het Hebreeuws. Wat betekent God is redding. Of kortweg, God redt. Uit zijn naam blijkt dus al het doel van zijn komst naar deze wereld. Want vers 21c zegt, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Jezus is dus gekomen als redder en niet als rechter. Dat komt later. Dat gebeurt bij zijn wederkomst. Maar met kerst vieren we dat hij als redder kwam om zondige mensen te kunnen verlossen uit de macht van de zonde. Ja, en dat is ook vandaag de dag nog hard nodig. Want mensen kunnen tegenwoordig heel veel, althans dat zeggen ze, maar niemand kan zich verlossen van de macht van de zonde. De grootste vijand die we hebben. Die macht die zich laat gelden in ons denken, in ons spreken, in ons doen en laten. En om juist ons te bevrijden van die zondemacht, kwam Jezus Christus als zondeloze Godmens onze wereld binnen. Om aan het kruis van Golgotha plaatsvervangend voor ons tot zonde te worden gemaakt. En daarom getuigt de apostel Petrus veel later dat de redding, of zo je wilt, de behoudenis van alle mensen in niemand anders dan Jezus is gelegen. Hij zegt, want er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Ik zeg even met nadruk moeten. Het is een moeten van Gods wegen. God verlangt ernaar dat mensen zalig zullen worden, behouden zullen worden. Merk ik op, gemeente, dat vers 21b zegt dat Jezus allereerst komt voor zijn volk. Voor Israël. En dat is logisch, want Matthäus schrijft aan toenmalige Joodse lezers. Maar over die hoden van de Joodse lezers schrijft hij dat ook aan ons. Jezus is allereerst gekomen voor het Joodse volk. Abrahams natuurlijke afstammelingen, zou je kunnen zeggen. Maar gelukkig ook voor ons als geestelijke nakomelingen van Abraham. De komst van Jezus is daarmee ook volledig in lijn met alle messiaanse profetieën in de Bijbel. In vers 22 en 23 wordt daarom één profetie, die van Matthäus, in het bijzonder aangehaald door Matthäus. Er staat, dit alles is geschied, opdat vervuld werd, wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Opdat vervuld werd, of soortgelijke uitdrukkingen, die zijn karakteristiek voor het Bijbelboek Matthäus. Ze komen maar liefst 10 keer voor. Vervuld werd betekent werkelijkheid geworden. God doet zijn eenmaal gegeven beloften werkelijkheid worden. Hij maakt zijn woorden dus altijd waar. En de profetie die Matthäus hier aanhaalt is een vervulling van een historische gebeurtenis in zijn tijd, maar tegelijkertijd ook een voorafschaduwing, zo je wilt, een tweede vervulling als het gaat om de geboorte van Jezus. Je moet weten dat Jesaja destijds uit de naam van God had voorzegd, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Jesaja 7, vers 14. Dat was ongeveer in het jaar 735 voor Christus. Tijdens de regering van de goddeloze koning Agas van het tweestammenrijk Juda. Dus pakweg 7 eeuwen voor de geboorte van Jezus Christus dat dit geprofeteerd werd. Want u moet weten dat de koning, koning Agas van het tweestammenrijk, was bang voor een invasie door het bondgenootschap van koning Peka van Israël, het toenmalige tienstammenrijk, en koning Rezin van Aram. En dat was zijn grootste angst. Daardoor komt het voorbestaan van het koningshuis van David op het spel te staan. En daarmee dus ook de belofte dat er altijd een nazaad van David op de troon zou zitten. Nou, om die belofte te laten bevestigen, zei Jesaja tegen Agas dat hij God om een teken mocht vragen. Maar de goddeloze koning Agas wilde dat niet. Zogenaamd, zoals hij dat zei, om God niet te willen verzoeken. Maar feitelijk omdat hij diep in zijn hart al lang had besloten om zijn vertrouwen te stellen op de naburige grootmacht Assyrië. Waarop de profeet Jesaja hem dan zegt dat God zelf hem een teken zal geven, dat Juda niet zal worden aangevallen door Israël en Aram. En hij profeteert dan dat een maagd zwanger zal worden en een zoon zal baren die de naam Immanuel zal krijgen. En die profetie kreeg dus voor Agas een eerste vervulling. Want een niet met name genoemde maagd baarde toen een kind met de naam Immanuel. Jesaja 8, vers 8 en 10. En dat was voor Agas een teken van Gods bescherming en nabijheid voor Juda. Maar 7 eeuwen later kreeg deze belofte dus een tweede vervulling in de geboorte van Jezus uit de maagd Maria. Als een zichtbaar teken van Gods nabijheid en bescherming voor allen die hun vertrouwen niet op mensen, zoals Agas deed, maar op de Heere God willen vestigen. Want vers 23b zegt in de grondtekst niet: u zult hem de naam Immanuel geven, maar er staat feitelijk: zij zullen hem de naam Immanuel geven. Dus geen enkelvoud, maar meervoud. En wie zijn dat dan, die zij? Nou, dat kunnen dus alleen maar de mensen zijn die zich door Jezus de Messias willen laten redden. Die hun leven willen overgeven aan hem, die de naam van Jezus Christus willen belijden als hun Heere. Spurgeon zei eens: omdat God in Christus tot ons is gekomen, kunnen we zonder aarzeling of twijfel tot hem gaan, wie je ook bent. Je hebt geen priester of bemiddelaar nodig die je introduceert bij God, want God zelf heeft zich geïntroduceerd bij jou. En ik zou daaraan willen toevoegen: in Jezus Christus heeft hij zich aan ons geïntroduceerd. God zelf is dus naar ons toegekomen. Immanuel. Meestal wordt deze naam vertaald met, we hebben het ook gelezen, God is met ons. God met ons. En dat mag natuurlijk ook. En toch is in het Hebreeuws een opvallend onderscheid. Want het woord God, El, staat dus achteraan in de naam Immanuel. Zodat alle nadruk valt op Immanu, vooraan. En dat wat betekent met ons. Dus feitelijk staat er, met ons is God. Immanuel, met ons is God. En dat geeft dus een veel rijkere betekenis aan dit woord. Het laat zich verstaan als een uitroep van diepe verwondering en bewondering. Met of bij ons is God. Hoe kan het bestaan dat de Heilige God, de schepper van hemel en aarde, bij of met ons wil zijn? Bij zijn onheilige schepselen wil wonen. Immanuel, met ons is God. Laat dus ten diepste zien wat God in zijn Zoon Jezus Christus ervoor over heeft gehad om ons te kunnen redden van de zondemacht. Hij had daar werkelijk alles voor over. Ja, zelfs zijn eigen leven dat hij gaf als een losprijs voor velen. Hoe is het mogelijk dat God zo naar ons mensen heeft omgezien? Naar u en naar mij heeft willen omkijken. Wat een onvoorstelbare genade. Wat een oneindige barmhartigheid. Wat een onuitputtelijke liefde. Het is bekend van de opwekkingsprediker John Wesley dat hij stierf met de woorden op zijn lippen: het allerbeste van alles is dat God met ons is. Ja, het allerbeste van alles is dat God met ons is. We ronden dit Bijbelgedeelte af met het overdenken van ons derde punt, Jozefs gehoorzaamheid. We lezen in vers 24 en 25. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heer hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw Maria bij zich en hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had en hij Jozef gaf hem de naam Jezus. Hoezeer Jozef rechtvaardig, oprecht, vroom was. Hoezeer zijn hart erop gebrand was om God werkelijk in alles te gehoorzamen, blijkt wel uit deze verse. Want zodra hij uit zijn slaap is ontwaakt, doet Jozef meteen wat God door zijn engel hem heeft opgedragen. Hij neemt Maria, zijn ondertrouwde vrouw, bij zich in huis. En hij voltooit daarmee zijn huwelijk met Maria. Ja, Jozef handelde daarin niet volgens de wet van Mozes. Maar hij handelde wel volgens de veel hogere wet van de liefde. De liefde die zichzelf wil verloochenen. Zichzelf wil wegcijferen. Die niet ziet op het eigen belang, maar op het belang van de ander. Zijn liefde voor Maria en ook zijn eerbied voor haar bovennatuurlijke zwangerschap deden Jozef dan ook afzien van alle seksuele gemeenschap totdat, vers 25, Jezus was geboren. Dit vers zegt dus niet dat Jozef nooit seksuele gemeenschap gehad heeft met Maria, zoals de Rooms-Katholieke Kerk helaas leert. De Rooms-Katholieke Kerk leert in haar dogma of leerstelling dat Maria altijd maagd is gebleven. Maar het totdat in vers 25 zegt exact het tegenovergestelde. En het woord eerstgeborene in dit vers betekent dit ook. Bevestigt dit ook. Jezus is de eerste van meer kinderen van Maria en Jozef. En ook de andere evangeliën verklaren unaniem dat Jezus halfbroers en halfzussen heeft gehad. Tot slot, wat moeten wij nu met deze geschiedenis? Wat kunnen wij leren van het voorbeeld van Jozef? Ik maak 3 toepassingen. In de eerste plaats, Jozef is voor ons een voorbeeld van geloofsgehoorzaamheid. Hij wilde rechtvaardig zijn voor God. Oprecht volgens zijn geboden leven. Het woord van God was voor hem alles bepalend. En dat zien we onder andere in zijn zelfbeheersing om geen seksuele gemeenschap met Maria te hebben, voordat hun huwelijk definitief vorm had gekregen. Nou, ik denk dat het ons als volwassenen, maar ik denk ook als tieners vooral, mag aanspreken als we bedenken dat Jozef als tienerjongen ongetwijfeld te maken zal hebben gehad met verleidingen tot seksuele zonde. Ik denk, hij was een man van vlees en bloed, een jongen van vlees en bloed. Maar het verlangen van zijn hart was om God meer te gehoorzamen dan aan zijn eigen lichaam. In de tweede plaats is Jozef voor ons een voorbeeld van genade en barmhartigheid voor medemensen. Hij was een man van de wet, maar hij was niet wettisch. Hij is daarin anders dan de fariseeën en de schriftgeleerden die zichzelf rechtvaardig vonden. Jezus veroordeelde hen dan ook voor hun mededogenloze toepassing van de wet, zonder ook maar een grijntje medelijden te hebben voor zondige mensen. Jozef was daarin rechtvaardiger dan zij. Want hij wilde zich laten leiden door de geboden van God, maar zonder daarbij uit het oog te willen verliezen dat God genadig en vol vergeving is. Jozef wilde geen concessie doen aan de wet, maar ook niet aan de genade. En voor ons wordt vandaag niet meer, maar ook niet minder gevraagd. In de derde plaats is Jozef voor ons een voorbeeld, omdat zijn vertrouwen op God groter is dan zijn eigen wantrouwen. Jozef handelde uit geloof en niet uit wantrouwen. Waar hij hardvochtig had kunnen reageren naar Maria, daar handelde hij nadenkend, liefdevol en zachtaardig. De eer van Maria woog hem zwaarder dan zijn eigen reputatie. Als een zoon van David was hij inderdaad waarachtig een man naar Gods hart. En wij? Hoe staat het dan met ons? Lijken wij al enigszins op Jozef? Zijn wij vastbesloten om Gods wil te willen doen in ons leven? Ongeacht wat het ons vandaag de dag kan gaan kosten. Hebben wij alleen oog voor de wet? Of ook oog voor de genade? Lijken we daarin op Jozef in zijn omgang met medemensen? Zijn wij net zo liefdevol, betrokken, nadenkend, vertrouwend op God en niet op eigen kracht en vindingrijkheid? En niet onbelangrijk, hoe geven wij als vaders geestelijke leiding aan ons gezin? En meer in het bijzonder aan onze kinderen. Weet u, toen Jezus als 12-jarige jongen in de tempel was, hield hij zijn ouders voor dat hij moest zijn in de dingen van zijn vader. Wie, denkt u, had hem dat geleerd? Wie had hem dat voorbeeld gegeven? Ja, wie anders dan Jozef? Dat laat zien dat het beeld van God als hemelse vader, dat onze kinderen dus hebben, voor eerst bepaald wordt door ons voorbeeld als aardse vaders. En dat is een geweldig groot voorrecht. Om onze kinderen door ons dagelijks geloofsleven te laten zien wie God de Vader is, hoe Hij is. Gemeente, ik ga afronden. Komende week is het kerstfeest. En in deze adventstijd, op deze adventszondag, leven we al toe naar dat kerstfeest. Een feest dat ongetwijfeld op vele manieren zal worden gevierd. Voor de een is het een familiefeest, met veel eten en drinken, gezellig bij elkaar. En voor de ander is het veel meer een tijd van bezinning. Een feest van vrede op aarde en licht in donkere dagen. Maar welk feest vieren wij met kerst? Waarvoor gaan wij dan komende donderdag naar de kerk? Nou, ik hoop voor alles om het geboortefeest te vieren van Gods Zoon Jezus Christus. Om stil te staan bij zijn bovennatuurlijke, ongelooflijke geboorte. Bij de komst van dat kindje in de kribbe met de naam Immanuel. Want door de geboorte van zijn zoon vervult God zijn oud-testamentische belofte. Is hij, hoe heel bijzonder, bij en in ons mensen komen wonen. En dat is eigenlijk de hele rode draad door het evangelie. Aan het begin van Matteüs staat immers, Immanuel, met ons is God. Maar ook aan het einde van het evangelie van Matteüs staat dat. Want de laatste woorden van Jezus aan zijn discipelen zijn immers, zie, ik ben met u alle dagen tot de voleinding van de wereld. Dat is het ongelooflijke wonder van kerst. God zelf is naar ons toegekomen om voor eeuwig bij ons te zijn. Heb je daarom God, de Zoon, Jezus Christus, al als je enige redder en Heer aanvaard? Zo niet. Geef je dan vandaag nog gewonnen aan Hem. Geef je over aan Hem, opdat je zult mogen ervaren dat God altijd met je is. Amen.